En zo komen wij in Jesaja hoofdstuk 38. Jesaja hoofdstuk 38, waar dan boven staat wonderbare genezing van Hiskia. En inderdaad zijn we daar terecht in een historisch verslag, zoals we dat trouwens ook kennen uit Twee Koningen. Twee Koningen, hoofdstuk 20, want daar wordt die geschiedenis ook vermeld en die is bijna letterlijk hetzelfde. Daar staat boven ziekte en genezing van Hiskia en dat begint met Twee Koningen 20 vers 1. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem, zo zegt de Heer. En in Jesaja 38 vers 1, in die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem, al zo zegt de Heer. Enzovoorts. En dat blijft dan in het algemeen letterlijk hetzelfde. Het verschil is dat je in Jesaja 38 ook nog vindt het danklied van Hiskia. Dat is Jesaja 38 vers 9 en tot het hoofdstuk uit ongeveer. En dan mis je dan in 2 Koningen 20. In 2 Koningen 20 gaat het in vers 12 verder met: te die tijd zond Berodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk van Hiskia. En dat is in Jesaja hoofdstuk 39. Maar daarmee hoop ik dat duidelijk is dat wat we hier in Jesaja beschreven vinden is letterlijk hetzelfde op dat lied van Hiskia na dan. Het is letterlijk hetzelfde als in Twee Koningen. Het is dus een historische gebeurtenis, waarna de logische vraag is: wat moet die historische gebeurtenis hier tussen al die profetieën over de toekomst? En dat is een oude vraag en daarom ook tamelijk makkelijk te beantwoorden, want die vraag die kennen wij uit naar aanleiding van het boek Daniël. Want het boek Daniël wordt in de Joodse kanon, dat heet niet zo, dat heet de Tenach, maar vooruit. Wordt in de Joodse schriften gerekend, niet eens tot de profeten, en zeker al niet tot de grote profeten zoals wij dat doen. Maar ook niet bij de kleine profeten. Daniël wordt gerekend tot de historische boeken. Omdat het boek Daniël natuurlijk voor een belangrijk deel historisch verslag is. Waarna je kunt vragen: historisch verslag waarvan dan? Want veel geschiedenis vind je er toch niet in, hoor. Het wordt toch heel moeilijk. En dan is het antwoord: historisch verslag van profetieën. Van hoe de profetieën kwamen. Want ja, het verslag van de droom van Nebukadnezar, waarbij ons eerst verteld wordt wat hij droomde en daarna vertelde de man dat hij droomde en wat hij dan droomde en dan, nou ja, enzovoort. En dan komt er nog de verklaring, of eerst nog die van Daniël die zegt wat hij droomde en daarna de verklaring van de droom. En zo, dat is heel uitgebreid. Ja, dat is te beschouwen als een historisch verslag van de droom van Nebukadnezar. Maar ja, dan heb je toch wat gemist, denk ik, want dat is toch profetie. En in bijzondere mate geldt dat dan ook voor iets als Daniël hoofdstuk 3, waarin officieel en aan de oppervlakte helemaal geen sprake is van enige profetie, maar alleen van historische gebeurtenis, omdat er zo'n beeld staat in Babel waarvoor men moet knielen. En anders wordt men in de vurige oven geworpen, enzovoorts. En nou ja, ik neem aan dat u die geschiedenis kent. Maar waarom die in de Bijbel staat, is omdat het profetie bevat. Op enige wijze. Het idee trouwens van een beeld in Babel, waarvoor men verplicht moet knielen, ja, dat dringt zich ook aan ons op in bijvoorbeeld Openbaring 13, om maar eens wat te noemen. We hebben misschien 2 Thessalonicenzen 2, en daar hebben we nog wel een paar ideeën. Maar het gaat er maar om dat het een bekend thema is en dat het profetische betekenis heeft. Nou ja, daar ga ik niet verder op in. Waar ik wel op in ga, is dat deze geschiedenis van Hiskia profetische betekenis heeft. Los daarvan, er staat boven het hoofdstuk, doen we net of we het nog niet gelezen hebben ooit, hè? Er staat wonderbare genezing van Hiskia. Nou ja, dan zou je al moeten weten dat het profetisch is. Want wonderen zijn tekenen, de wonderen in de Bijbel zijn tekenen, en eigenlijk is het beter om te zeggen zijn voortekenen. We hebben daar 2 woorden bij nodig, voor, voorzetsel, voor en tekenen, maar eigenlijk het is het begrip omen, een voorteken, een teken van toekomende dingen. En in het Nederlands heet dat een voorteken. Maar dat moet het eigenlijk zijn. Hetzelfde geldt voor Genesis 4, dat die zon, maan en sterren aan de hemel, dat die zijn tot tekenen. Ja, dat is een beetje een slappe vertaling. Het had moeten zijn tot voortekenen. Tot tekenen van dingen die komen gaan. Ja. Dat geldt voor alle tekenen zoals wij die in de Bijbel kennen. En daarnaast geldt dat trouwens ook voor dingen die we helemaal niet beschouwen als wonderen. En die dat waarschijnlijk ook niet zijn, maar die dan toch beschouwd moeten worden als tekenen, namelijk voortekenen. Ik bedoel dit, ik moet even wat er binnen laten schieten. Ik bedoel als... Als
mensen zwanger worden.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Maar dat schijnt toch een wonder te zijn, heeft men mij verteld. Maar het is een voorteken, ja. Maar bijvoorbeeld, ik was net even bij Saul. Koning Saul, wel te verstaan. Die nog koning moest worden. En voor dat doel werd hij dus gezalfd met olie uit 1 kruikje. En eigenlijk, als je dat leest, dan moet je er al over struikelen. En zeggen, waarom moet dat zo nodig vermeld worden bij zo'n klein detail, bij zo'n grote gebeurtenis. Maar gaat je pas opvallen als de man heeft afgedaan, officieel. Hij krijgt zijn congé aangezegd, hij wordt de laan uitgestuurd of wat dan ook maar. En het eerste wat Samuel daarna doet, is een opvolger zalven, dat is David. En dan zegt de Heer tegen Samuel, neem uw hoorn met olie en ga naar enzovoort. Moest hij naar Bethlehem. Hij heette niet Jozef, maar hij moest wel naar Bethlehem. Ja, maar goed, dat terzijde. Maar hij ging naar Efrata, naar het huis van Kis. En ik laat al die dingen maar weer buiten beschouwing. Maar hij ging David zalven niet uit een oliekruikje. Dat had diezelfde man gedaan bij Saul. Maar nu uit 1 hoorn met olie. Kijk, en dat zijn geen wonderen. Maar het zijn wel tekenen. Want de hoorn is een teken van kracht, van opstanding eigenlijk. U weet wel, het beest is dood, maar de hoorn leeft nog. Daarom zit er ook olie in. Dat vind je de hele Bijbel door terug, een hoorn met olie. Daarom heet het bij gelegenheid ook hoorn der zaligheid, hebt gij mij opgericht, enzovoorts. Maar het gaat over opstanding uit de dood. De hoorn brengt trouwens ook geluid voort, dan heet het de ramshoorn. En dan is het dus een bazuin die zegt dat de koning komt enzovoort. Maar een hoorn is een beeld van koningschap. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Bovendien het woord hoorn en het woord kroon in het Nederlands bijvoorbeeld is volstrekt hetzelfde etymologisch qua afkomst. Het is uit elkaar gegroeid, maar het is hetzelfde begrip, hoorn of kroon. Het is trouwens gewoon het Hebreeuwse keren, dat is een hoorn, maar het is ons woord kroon. Enzovoort. Het is koningschap en dan blijven. Het slaat dus op de Messias. Dat is, die hoorn is dat. Maar die arme Saul, die werd gekroond met olie uit één kruikje. En van kruikjes, dat weet u. Ja, die, zelfs als je ze voorzichtig in het water legt, dan nog gaan ze net zo lang te water totdat ze barsten. Kruikjes. En gebroken kruikjes, dat is wat de mens achterlaat. Het schijnt tegenwoordig plastic te zijn, heb ik begrepen. Maar goed, het was vroeger kruikjes. En dat is dus waar de archeologen op kikken, om zo te zeggen. Dat vinden ze dan, hè. Ze graven de grond open. Wat vinden ze dan? De scherven van de kruikjes. Het gaat over vergankelijkheid. Een kruik is aardewerk, is keramiek, is aardewerk. Dat breekt. Dat verteert een keer tot stof weder. Het is nooit blijvend. Het gaat altijd over dingen die voorbij gaan. En dat is het verschil. Maar het wordt al uitgedrukt in de historie. En in het historisch verslag. Via dit soort tamelijk onbenullige details. Want het zijn er natuurlijk toch. Maar ze staan in de Bijbel. Omdat ze profetische betekenis hebben. Daar gaan ze dan. En dus met alle wonderen in de Bijbel, bovendien ook zo, dit waren niet eens wonderen, maar zeker als het gaat over de zogenaamde wonderen, die heten dan ook meteen ook tekenen, niet altijd, maar het ligt de mensen tot vandaag op de lippen bestorven, wonderen en tekenen. Maar ook de niet-wonderen zijn vaak tekenen, maar de wonderen zijn in elk geval tekenen. Voortekenen van iets concreets. Er zijn illustratie ergens van. Dat is wat een teken nou eenmaal geacht wordt te zijn. En dat is zo in het Oude Testament, dat is zo in het Nieuwe Testament, dat is met alle tekenen die de Heer deed. Alle wonderen, dikwijls waren dat wonderen van genezing. Omdat al het andere, dat verbaast ons niet zoveel, spreekt ons niet zo erg aan, maar genezing, dat is wat je allemaal wil, naar het schijnt. Dus toe maar. Maar dat komt dus, nee, je hebt ook tekenen over iets onbenulligs als een schapenvacht, die dan droog blijft, terwijl het hele land eromheen nat wordt van de dauw. Nou, dat is nuttig. En ik zeg altijd, als je hebt uitgevonden eindelijk wat het nut daarvan is, dan kun je daarna gaan verklaren de tweede variant ervan. Namelijk, of de eerste variant is het dan eigenlijk, namelijk dat het precies andersom was. De schaapsvacht nat en het land eromheen allemaal droog. Zodat je zeker weet dat het geen praktisch nut heeft. De beetje wiskundige streept het tegen elkaar weg. Dan begrijp je toch, het een heft het ander op, maar wat moet je er verder mee? Het heeft geen praktisch nut, maar het is wel een teken. Of genezingen praktisch nut hebben, daar ga ik met u niet over in discussie. Maar er zijn omstandigheden waarin het geen praktisch nut lijkt te hebben. Laat ik het zo voorzichtig mogelijk zeggen. En er zijn omstandigheden waarin je er heel blij mee bent. Maar de vraag is of die wonderen van genezing in de Bijbel, in hoeverre die bedoeld zijn voor het praktisch nut. En daar blijf ik ook het antwoord op schuldig. Want je kan allebei wel beweren. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar waarom ze in de Bijbel staan, dat is omdat ze hun overkomen zijn ons tot voorbeeld. En daarom opgeschreven zijn tot lering van ons. En al die tekenen die we in de Bijbel vinden, zijn uitbeeldingen, feitelijk, van het tegenwoordige werk van. Ik laat dat nou eens een keer weer gewoon zo zeggen. Ik kan het ook niet. Ja, ik kan het wel bewijzen, maar dan moet ik het van elk detail, elk wonder, elk teken moet ik dat demonstreren. Maar als het gaat om wonderen als teken, heb ik het niet meteen over alle geschiedenissen. laat ik even buiten beschouwing. Maar waar het gaat om wonderen in de Bijbel, zijn het altijd uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus. Op een of andere manier. Het is de manier waarop tegenwoordige waarheid, de uitdrukking is van 2 Petrus 1, waarop tegenwoordige waarheid in het Oude Testament, maar ook zelfs nog in het Nieuwe, verborgen is. En dat is waar het over gaat. De maagd zal zwanger worden en de zoon baren. Ik kom er maar even op terug uit Jesaja 9. Nou ja, die hebben we dus besproken. Lang geleden. Maar wat het uitbeeldt, is het ontstaan, de groei, de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet kent. Dat wil zeggen, heb je er nog één bij? Namelijk uit de 10 stammen van Israël. En dan zeg je gewoon, uit Israël is mij nu ook goed. Maar het gaat erom dat het de uitbeelding is van de geboorte van de mannelijke zoon. Wat eigenlijk helemaal niet kan, omdat God zich niet met de wereld bezighoudt officieel. En toch wordt er wat geboren. Nou ja. En toen zei die vrouw, dat kan helemaal niet, want ik beken geen man. Wat gebeurt toch? Want het was het werk van de geest. Het gaat over de geboorte van de gemeente van vandaag. Zo simpel is dat. En de opstanding van de jongeling van Nain, of de opstanding van Lazarus, is een uitbeelding van de herleving van Ephraim. Dat is opnieuw de 10 stammen van Israël. De man wordt weer levend. Men dacht dat de zoon dood was, maar de zoon komt weer tot leven. Maar ja, dat is een wonder dat je in het Oude Testament ook met grote nadruk tegenkomt. Eén keer bij Elia en bij Elisa. En de laatste keer is natuurlijk bij Paulus in Troje. Dat is geen verspreking. Dat zeg ik wat opzet, maar ik ga er niet op in. Maar in Troas, in Handelingen. Hè? Dat is het Nieuwe Testament, maar het is nog steeds hetzelfde. De betekenis is hetzelfde. Het is het verhaal van Jacob die dacht dat Jozef dood was. Dat was hij ook voor alle praktische doeleinden, maar hij blijkt toch te leven. Mijn zoon leeft. Leeft mijn zoon Jozef nog? Jazeker, hij leeft nog. Ja, echt wel. Maar hij was wel dood. Nou ja, enzovoorts. En dat geldt voor alle tekenen in het Nieuwe Testament. Dat weet bijna niemand hoor. Maar het geldt ook voor alle tekenen in het Oude Testament. Daar is geen verschil tussen, het gaat altijd over hetzelfde. Het is de uitbeelding van wat God in onze dagen doet. Het is een wonder, ja. Zeker, het is een wonder. Niemand had erop gerekend, kon helemaal niet, maar het gebeurde wel. En daar gaat het maar om. En men gelooft het vandaag niet, in het christendom ook in het algemeen niet. Men zegt, nee, Gods werk aan Israël is volleindig. 10 stammen weg, 2 stammen weg, het is Lo Ami. Het is net weer een boek uitgekomen, dat moeten wij allemaal lezen naar het schijnt. Over de relatie, over het verband tussen het christendom en het antisemitisme. En van de christenen die geleerd hebben dat het Joodse volk was van godsmoordenaars en zo. Dat heb ik vandaag gelezen, aangekondiging van een nieuw boek. Toen dacht ik meteen, nou dat hoef ik dus niet te lezen. Want dat gaat al 2000 jaar lang zo. Zijn ze daar nog niet uitgepraat daarover? Maar het idee is, Joodse volk is aan de kant en God doet er aan de werk. En tegenwoordig enzovoort. Maar dat kan helemaal niet. Het zou in strijd zijn met wat God beloofd heeft. Maar God doet een wonder in onze dagen. Dat gebeurt dikwijls met de deur dicht, dat weet u toch, hè? Stuur iedereen eruit, zegt de Heer dan allemaal weg. Iedereen eruit.
Nee,
dat was bij Jozef ook zo, iedereen eruit, hè? Even onder elkaar en zo. En bij het dochtertje van je Iris, iedereen eruit, allemaal weg. En als dat niet zo was, dan was het nog bij van het enkele omdat ik dat niemand verteld. Dat deden ze dan toch, maar het hielp niks, hè. Maar ja. Al het geheim, maar daar gaat het altijd over. En dat is hier ook het geval. De wonderbare genezing van Hizkia. Ik moet u zeggen, maar geloof, misschien heb ik dat al gezegd. Dit hoofdstuk, nou deze hoofdstukken. In Koningen, in Twee Koningen is het gewoon één hoofdstuk. Alleen Twee Koningen 20. En hier is het Jesaja 38 en 39. Inclusief dat danklied van Hizkia. Dit is een soort historisch verslag dus. Maar het is uitdrukkelijk een afsluiting van de voorgaande hoofdstukken. En daarna volgt wat men noemt Deutero Jesaja. Ik heb geen probleem met die uitdrukking hoor. Maar ik lees hem als het tweede deel van Jesaja, want dat is het uitdrukkelijk. Het is een tamelijk natuurlijke indeling, want Jesaja 40 tot en met 66 is van andere aard. Is ook veel minder historisch gebonden. Het is ook veel. Het is in ieder geval duidelijk profetisch, maar ook evangelistisch. Dat is zo luid de term. Daar heeft Jesaja ook zijn bijnaam aan te danken van evangelist onder de profeten. Daar kom je niet op, naar aanleiding van Jesaja 1 tot 39. Maar wel naar aanleiding van Jesaja 40 en wat er verder volgt. En wat er onder andere verder volgt, is bijvoorbeeld Jesaja 53. Hè? U weet wel van dat schaap en de lam te slachten. Nou, dat kent iedereen toch? Mag ik hopen? Nou ja, goed. Maar in die overgang, als het ware tussen die twee delen, vind je dan deze episode uit het leven van Hizkia. Daarmee natuurlijk ook uit het leven van Jesaja, want hij is in de geschiedenis betrokken, omdat hij als profeet een bediening heeft naar Hizkia toe, zoals in vers 1 van Jesaja 38 ook meteen staat. Maar dat staat hier zo niet voor niks. Dat is omdat het profetische betekenis heeft. En wat er feitelijk gebeurt, is als volgt. Ik lees hem. In die dagen, dat wil zeggen in de dagen van Assur, waar we het vorige keer over gehad hebben, de Assyriërs die inmiddels een einde gemaakt hadden aan Israël, zijn de het tienstammenrijk. Diezelfde Assyriërs stonden nu een tijdje later, niet zoveel later, maar een paar jaar later aan de poorten van Jeruzalem en hadden de al steden van Juda ingenomen en blijkbaar volk weggevoerd enzovoorts. En Juda zou ten onder gegaan zijn en Jeruzalem zou ingenomen verwoest zijn, maar het niet dat op voorspraak van Hizkia, gebed van Hizkia enzovoorts, de heer Jeruzalem redde en het leger der Assyriërs sloeg, dat was 37 vers 36, 185.000. En 's morgens ziet die allen waren dode lichamen. En tot vandaag zijn ze nog aan het uitzoeken, is een commissie benoemd, maar ja, om uit te zoeken waaraan die lui dan zijn overleden. Of het wormen waren, of dat er iets verkeerds in het eten gezeten heeft. Ja. He? Ja, onderzoek naar rampen en opdat men ervan zou leren. Als je geld hebt, kun je het allemaal doen. Hè? Onderzoek doen er allerlei. Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Maar een wonder van de Heer. En dat is dan gebeurd. En dan in die dagen, dat is dus in de dagen van de wonderbare redding van Jeruzalem, werd Hizkia krank tot stervens toe. Hij zou doodgaan. Er staat hier niet wat hem mankeerde. Of wat hij had. Ja. Als je wat mankeert, ben je wat kwijt. Dat weet u toch? Dan heb je een manco, dan heb je iets niet. Ik ken trouwens iemand die zei, die man die mankeert niks. Die had alles. Ja. Zo ziek was hij. Hij mankeerde niks. Hij had dit en hij had dat en hij had zus en hij had zo. Ik vind het altijd aardig dat taalgebruik van iemand heeft dit en iemand heeft dat. Nee, hij mankeert wat. Hij heeft het niet. Hij is wat kwijt, toch? Nou ja. Maar wat hij mankeerde of wat hij had, staat er niet bij. Er staat alleen, maar dan moet je er aan doorlezen. Dan moet je zelfs door het danklied van Hiskia heen worstelen. Dan kom je in vers 21. En daar staat, Jesaja had gezegd, laat men nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. Zodat je weet dat er iets was als een gezwel. Dan weet je het nog niet, want dat wil zeggen, eigenlijk betekent dat woord iets dat brandt. Dat woord vertaald met gezwel betekent iets brandends. Dus het algemene idee is dat het iets zwerends is. En dat eventueel zou uitbarsten, al dan niet. En men heeft uitgevonden, dat kan je zo vinden, dat de term gebruikt wordt eventueel voor melaatsheid. Maar als je melaats wordt, ben je niet meteen, dood hoor. Misschien wel, maar dat duurt dan nog wat langer. En als het acuut is met een gezwel, dan zegt men, dan moet het de pest geweest zijn. Of een variant daarvan, want daar heb je nog varianten of zoiets. Maar men weet het niet, men weet alleen dat deze snel zijn. Men heeft mij verteld, ik heb er geen verstand van, men heeft mij verteld dat aan de pest, stel je, als je vaststelt dat je het hebt, dan een dag of vier maximaal en dan is het gebeurd met je. Ja. Het is dan een hoopgevende gedachte erbij. Dat het niet al te lang duurt, zuster. Zijn kwalen duren veel langer. Ja. Ja, dit is ellendig, maar. Maar deze man is ziek tot stervens toe en heeft in ieder geval een gezwel. Dat had net zo goed over heel zijn lichaam kunnen zijn, maar je moet er iets mee in de vertaling. Dus doe maar. Kan ik gewoon uitslag zijn. Maar dan toch een dodelijke. Hij zal doodgaan en iedereen wist dat. Tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, dat is onze profeet, kwam tot hem en zei tot hem, daarom wordt hij er ook van verdacht dit verhaal geschreven te hebben. En dat is dan opgenomen in het tweede boek der Koningen. Dat is waarschijnlijk ook wel zo, maar doe maar. Hij zei tot hem, alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en dus niet leven. Zult u niet van genezen, zult sterven. Neem maar maatregelen, er is kennelijk haast bij. En waar het betreft koning, want Hiskia was de koning van Juda. Zou hij natuurlijk enige staatsrechtelijke maatregelen moeten nemen, al was het maar de opvolging regelen. Nou. Toen keerde Hiskia, dat was trouwens wel problematisch dan, maar daar heb ik het nog wel over. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En een keer omkeren naar de wand. Ik denk ook dat dat symbolisch is. Misschien kan het psychologisch verklaard worden. Dat zou nog kunnen. Maar de wand breekt het uitzicht. Dat wil zeggen, tegen de wand, daar houdt het op. Hè? Je loopt tegen de muur, zeggen we dan in het gewoon Nederlands. Hè? Ja, sur le mur, in het Frans. Nou ja. Je loopt tegen de muur, dan. Zoiets. Hij kan van hier, kan hij niet verder. En dat is wat ook uitgedrukt wordt. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heer en zei, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Dus de vaste uitdrukking. Ze deden al of niet wat goed was in de ogen des Heeren. En Hiskia weende ganzeer. En inderdaad, Hiskia is een van de weinige koningen die een goede reputatie nalaat. Zoals trouwens ook uit het voorgaande gebleken is, mag ik wel zeggen. Door hem en door zijn bemiddeling werd Juda ook gered. En waarschijnlijk, ik zeg het enigszins terughoudend nu, maar waarschijnlijk moet hij ook beschouwd worden als een type van de Heer Jezus die optreedt tot redding of als redder van zijn volk. de voorspraak bij de vader en wat het maar wezen mag, maar dan moet ik meteen zijn boel uitleggen. Dus ik blijf liever gewoon even hier bij Hiskia. Hiskia weende ganzeer, dus tot de Heere. En toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende: ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Want hoe dan ook, hij is de vertegenwoordiger, hier de vertegenwoordiger van het Davidische koningshuis. En God had beloften gedaan, we hebben aan David enzovoorts. En Hiskia was daar de drager van in zijn dagen, vandaar dat het genoemd wordt. Bovendien, voor zover Hiskia een achternaam had, heette hij dus Davidson. Davidson. Toch? Hiskia, de zoon van dag. Ja, oké. Okay. Goed. En de Heere zegt tot hem via Jesaja: ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Het is toch een redelijk populair schriftgedeelte hier, omdat men dit nodig heeft om aan te tonen dat gebed toch wel eens verhoord wordt. En ook al heeft de Heer dan gezegd dat het anders zou gaan, dan laat de Heer zich wel verbidden. Ik weet niet of dat woord in het Nederlands woordenboek terecht is gekomen, maar het is wel jargon, christelijk jargon. Dan laat de Heer zich verbidden, enzovoort. De laatste keer dat ik het gehoord heb, maar dit is lang terug, zei iemand: we moeten bidden voor het Joodse volk en de Joodse staat. En het idee was, ja, er staat wel in de Bijbel dat daar de grote verdrukking over zou komen, maar als wij dan met z'n allen hard genoeg bidden, dan gaat het niet door. Voorbeeld, Nineveh viel ook niet in de dagen van Jona. En Hiskia ging toch dood. Nou ja, 15 jaar later. Hoe je dat maar zegt. Maar, want de Heer zei, je gaat sterven. Dus neem maatregelen. En nog geen uur later, zal ik maar zeggen. Misschien nog korter, ik weet het niet. Maar ik gok maar even wat. In ieder geval bij dezelfde gelegenheid nog, zegt de Heer tegen hem: Oké, het wordt anders. Ik heb uw tranen gezien, zodat je ziet dat je zo moet. Ja, wat je er maar van maken kunt. Ik vind het ook niet correct om daar zulke conclusies uit te trekken. En daarom vertel ik dat men dat doet, maar ik vind het onjuist. Waar we mee van doen hebben is met een heel bijzondere man, en niet zomaar iemand uit het volk. Het is iemand die de drager is van de beloften, hoe dat maar heten mag, de rechten van David. Als koning over Juda, en dat is alles wat officieel als staat, als natie van het volk is overgebleven. Op dit moment. Heb je dat? Op dit moment. Daar is hij de drager van. Nou goed. Dus dit is iets officieels wat hier gebeurt. En niet algemeen. En de Heer zegt: oké, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Dat is ook uniek, want zoiets vind je verder in de Bijbel ook niet. Dat je ze zo uitgemeten krijgt. Uitgemeten. Ik bedoel, 15. Kun je het tel bij hebben, is dus vanaf dat die dag precies wanneer hij zou overlijden. Hij krijgt er 15 jaar bij. Het probleem van zo'n vers is dan ook nog weer dat men op grond daarvan de conclusie meent te kunnen trekken dat God in de hemel zit te kijken wie die nou weer eens zal laten overlijden. En wie dus nog een keer door laat glippen en zegt: nou, nog 15 jaar erbij. Daarmee speelt men in de kaart van al die mensen die zelf niet verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen leven. En die zeggen: het komt toch zoals het komen moet. En als het je tijd is, ga je toch. En ik heb het niet over christenen nu, maar over al het andere ook. Die denken dat het zo gaat, dat het zo werkt. Dat maken ze zich wijs. En dat is niet zo, want de Bijbel zegt: tijd en toeval bepalen deze dingen. Je moet de juiste mensen op de juiste plek wijzen enzovoorts. En als je sterk bent, dan word je, hoe oud word je dan ook alweer, Henk, hoe oud word je als je sterk bent? 70. 70. Oh, dan ben ik er al overheen, mensen. Dan zit ik al in de reserve speeltijd. Wordt geen 7-0 meer dan. Maar goed. En als wie zeer sterk is, 80, stond het zo in Psalm 90. Zoiets. En er staat. Ik ben er ook over bij. Heel sterk. Dan moet je zorgen dat je goede genen hebt. Ik zeg altijd, je moet ook wel heel zorgvuldig je ouders uitzoeken. Dat is van groot belang. En dat is bepalend. Maar, en de dienst van de tram, hè. Ja, als je het verkeerde moment de rails oversteekt. Maar er zijn echt mensen die denken dat God in de hemel dat doet. Maar dan onderschat men God. Die heeft daar ook niet de minste belang bij eigenlijk. Nou, misschien bij gelegenheid, maar dan is het uitzonderlijk. Natuurlijk kan dat, maar het is uitzonderlijk. Ik heb het nou niet over uitzondering, ik heb het over de regel. En dit is ook een uitzondering hier in Hizkia. Dat blijkt uit wat de Bijbel verder over dit soort zaken te melden heeft. En dus, deze, eigenlijk ben je aan het eind dus, maar ja. Maar ik zal 15 jaren tot uw dagen, ik vind het leuk hoe het er staat hoor. Ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits gehaald is deze stad. En ik zal deze stad beschermen. Dat is de belofte voor de komende 15 jaar, als u mij vraagt. Want in het voorgaande was al beschreven dat hij verlost werd van de Assyriërs. Maar dat is niet de garantie dat ze niet terug zouden komen, maar die krijgt hij hier wel. Ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits schades deze stad, Jeruzalem, namelijk ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van, dan moet ik even naar 2 Koningen 20. Want daar staat hetzelfde verhaal wel, maar niet in dezelfde volgorde vermeld. In 2 Koningen 20 waren we inmiddels tot vers 6. Ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits schades deze stad. En ik zal deze stad beschermen, en dan staat erbij, om mijnentwil en om mijn knechts Davids wil. Hier staat de naam David nog een keer erbij. Het boek heet niet voor niks Koningen, zal ik maar zeggen. Het gaat specifiek toch in de eerste plaats over de achtereenvolgende koningen van de beide huizen van Israël. En dan vers 7 van 2 Koningen 20. Daarna zeide Jesaja, neemt een klomp vijgen, en ze namen ze en legden ze op de zweer en hij werd genezen. Die staat pas achteraan in Jesaja 38. En dan vers 8. Hizkia nu had gezegd tot Jesaja, welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Heere huis zal opgaan. Het idee is dus dat hij op de derde dag genezen zou zijn en in het huis des Heere in de tempel zou opgaan. En daar wil je nog een teken bij hebben ook.
Garantie.
Wat een beetje vreemd is, want die genezing zelf lijkt mij ook wel een teken in zichzelf, maar goed. Hij wil een extra teken erbij. Dat is niet de eerste die daarom vraagt trouwens. En ook niet de laatste. Toch? Ja, het is toch typisch een Jood. De Joden begeren tekenen, staat er in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1? Ja, geloof ik wel. 1 Korinthe 1. Ja. En de Joden in Matthäus, wat het maar was, vragen een teken. En de Heer zegt, Matthäus 12 geloof ik. En de Heer zegt, ze krijgen geen teken dan dat van Jona. Enzovoort. Maar ze willen altijd een teken. Nou goed. Gideon wilde dat trouwens ook en die was geen Jood. Maar toen maar. Maar hij wilde een teken erbij. Hij vroeg er dus om, dat staat er niet in Jesaja 38 bij. Maar daar staat wel in Jesaja 38 vers 7. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. En dat is blijkbaar het woord dat hij op de derde dag zal genezen zijn in het huis des Heeren zal opgaan. Het teken is vers 8 van Jesaja 38. Zie, ik zal de schaduw der graden die met de zon in de graden van Achas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan waren. En in 2 Koningen 20 staat... Jesaja zei, dit zal u een teken van de Heer zijn... Vers 9, dat de Heer het woord dat hij tot u gesproken heeft doen zal, zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Hij mocht vragen, hij mocht kiezen bedoel ik. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts? Toen zei Hiskia, nou ja, het is der schaduw wellicht 10 graden nederwaarts te gaan. Dat gaat hij namelijk toch wel. Al moet je er dan kennelijk wat langer op wachten. Om precies te zijn, 40 minuten. Dat duurt 40 minuten. Voordat de schaduw op de zonnewijzer 10 graden verder is. Dat is makkelijk uitrekenen hoor. Ja. U kent de zonnewijzer toch wel. Dat is een ronde schijf feitelijk. Dat is 360 graden. En 10 graden is het 36e deel daarvan enzovoort. Dat is toch makkelijk. En het 36e deel van een dag. Want het gaat om een dag in het rond. Dat is 40 minuten. Kun je zo uitrekenen. Dus, nou goed. Toen zei de Hiskia, het is de schaduw licht 10 graden nederwaarts. Nou, dat gaat hij sowieso wel. Maar nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja de profeet riep de Heer aan en hij deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden de welke zijn nederwaarts gegaan was in de graden van Achas. Dat ding van Achas. De zonnewijzer, dat blijkt. Dat woord vullen ze dan in. Maar dat staat er eigenlijk niet, maar dat maakt ook niks uit. Want wij begrijpen toch dat het niet anders kan. Een gradenverdeling. Dit is de oude, de klassieke klok. Dan weet ik niet of men in die dagen op andere wijze ook de tijd kon meten. Wij denken altijd van niet, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Waarom zou men dat nou niet kunnen? Maar goed, dat weet ik niet, dat is het punt niet. Maar de klassieke manier van tijd meten is heel gemakkelijk. Dat is gewoon, kijk, waar de schaduw heen rijdt. Daar hoef je trouwens niet eens een zonnewijzer voor te maken. Als je gewoon een boom in de tuin hebt staan die een beetje vrij staat, dan hoef je de schaduw van de stam maar te volgen op de grond en zo. En eventueel zet je er een keer een paaltje bij. Ik ga nu eten, paaltje erbij. En de andere dag om dezelfde tijd, de schaduw daar komt. Het is nu weer tijd. Om te eten.
Ja, maar we hebben nooit zon.
Of je zet hem waar, als de zon ondergaat, de laatste schaduw, dat is daar. En van zonsopgang is daar. En precies daar midden tussen, dat is midden overdag dus. Alleen of het dan West-Europese tijd is, of Oost-Europese tijd, of wintertijd, of zomertijd. Wij hebben daarmee geklungeld. We doen dat nog steeds. Dat klungelen met tijd, maar toen maar weer. Maar het is de natuurlijke manier om de tijd te meten. De hoogte van de zon, en afhankelijk van de tijd van het jaar enzovoort. Dat mag heus niet al te moeilijk zijn hoor. Maar ze zijn niet meer gewend.
Nou,
hier op de hei doen ze dat nog. Ja, dat had daarmee te maken, want aan de hand daarvan, aan de zon, kun je dan ook weer uitrekenen op welke breedtegraad je bent en dat soort dingen meer. Het is hogere wiskunde, nee, niet hoger, het is gewoon wiskunde, het is wat heen en weer rekenen. Wat is de normale manier? En een beetje chic klokje, dat is altijd, toch? Als, als mensen je dankbaar zijn ergens voor, dan krijg je weer zo'n klokje, weet u wel. Heb je ook zo'n laal vol met die klokjes? Dan krijg je een klokje. Hè? Huh? Nee? Als je afscheid neemt van je baas, zo krijg je toch weer zo'n klokje mee naar huis? Dan is dat niet meer.
Nee? Oh.
Nou ja, bij wijze van spreken. Maar klok, dat is het nog altijd. Hè. En de dure klokken, de Rolex enzovoorts, wat heb je nog meer? Nou, het is nog altijd populair. En een beetje paleis heeft een... Een zonnewijzer in de tuin of aan de gevel, boven het paleis in Amsterdam, op de Dam en zo. Zonnewijzer, je hebt er in Nederland niks aan, want ja, je hebt er wel de zon bij nodig. Maar toch maar. Hè. Maar het is chic, het wordt in een mooie symmetrische Franse tuin. Zonnewijzer in het midden, van de zonnekoning nog overgehouden. Maar toen, zonnewijzer, iedereen heeft zo'n ding. En in ieder geval de koning. Die moet toch weten hoe laat het is. Dat is een vak. Hoewel, wij hadden in Nederland de koning die zei... Ja, eigenlijk ben ik gewoon zo'n torenhaan. Ik waai... ja, ik geef aan uit welke hoek de wind waait. Maar aan die wind kon hij niks doen, zei hij. Ik geloof dat het Willem III was. Maar toen maar. Ja. Een vergulde haan op de toren. Ja. Ik vond hem wel aardig. Ook een beetje triest eigenlijk. Maar vooruit. Maar dit was de schaduw op van de zonnewijzer. Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is niet over de zonnewijzer en niet over de schaduw, maar over de tijd. Want wij verzetten zomaar een klokje en zeggen, het is nu zo laat. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat spreken we af, we rommelen daar wat mee voor het gemak. Maar tijd wordt in hoge mate bepaald door de zon, de baan van de zon, de stand van de zon en dat soort dingen meer. En de zonnewijzer geeft dus ook de werkelijke tijd aan. Hoe nauwkeurig... Ja, het hangt van de nauwkeurigheid van de zonnewijzer, van de constructie daarvan, maar dat is heel nauwkeurig, zonnetijd. Dat is de enige echte tijd die er is, zal ik maar zeggen. En als die klok terugloopt, want hij loopt dus in die teken 40 minuten terug, ja, dan betekent dat de laatste 40 minuten nog een keer gedaan worden, of zoiets. Ik weet niet hoe het is als wij de klok verzetten over een paar weken. Volgende week?
Nee.
Over twee weken? Twee weken lang. Laatste weekend van oktober. Dat moet dan s'nachts om 2 uur geloof ik. Of om 3 uur, weet ik het. Ik verdiep me er nou even niet in. Maar dat doen ze op een tijdstip dat het voor niemand eigenlijk nog wat uitmaakt. Althans voor de meeste mensen niet. Maar je hebt toch het idee dat je of een uur overslaat of een uur doe je dubbel. Eén van de twee. Je zal maar aan het werk zijn, de nachtdienst draaien en de klok moet een uur terug. Dan moet je een uur extra werken. Ja. Ja. En andersom de klok een uur vooruit zetten, dan ga je ook een uur eerder dood. Of later. Nou, het is iets te moeilijk geloof ik. Geweldig er is zoiets. Maar goed, er wordt hier dus geklungeld. Ja, hoe zeg je zoiets? Er wordt iets gedaan met tijd. Nou, klopt dat ook? Want de tijd van Hiskia was om. En die krijgt er 15 jaar bij. En als teken, hij mocht kiezen. Voor mijn part, allebei de mogelijkheden duiden hetzelfde aan. Want ik denk, als die... Die schaduw 10 graden, zeg maar 40 minuten vooruit moest, dan zal het toch van het ene moment op het andere gebeuren moeten. Of snel, zodat je hem even snel ziet lopen. Zo. Of terug. In beide gevallen wordt er iets gedaan met de tijdrekening. Er wordt of wat overgeslagen of wat overgedaan. Maar dan krijg je nog hetzelfde. Je was op een bepaald tijdstip aangekomen, maar zover is het nog niet. In plaats daarvan gaan we weer en terug en gaat er nog een boel tijd verlopen voor men alsnog op hetzelfde punt aankomt. Maar eigenlijk kan je net zo goed zeggen dan dat er dan iets wordt overgeslagen. Althans tijd niet wordt gerekend. Het is ingewikkeld als je erover gaat nadenken. De klok wordt jaren teruggezet, om zo te zeggen. Nou, 40 minuten. Maar u begrijpt, het is alleen maar een teken. Het gaat niet om het praktisch nut. Maar het gebeurt wel. En dat is de aardigheid van het hele teken. Dat het uitdrukking geeft aan de situatie waarin wij in onze dagen leven. Want feitelijk, de geschiedenis was zo ver gevorderd dat de Messias, de zoon van David, die uit het huis van David, waarvan Hiskia overigens toch heus een beeld is, wel, die was verschenen, zijn koninkrijk moest aanbreken, Jeruzalem moest verlost worden van de vijanden en al dat soort dingen meer. Dat is wat ons beschreven wordt in ieder geval in de evangeliën. In de ene meer dan in de andere, maar niet te min, dat is de situatie. En als het eenvoudig moet, oké. De prediking was: het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar tot vandaag is dat koninkrijk dan toch niet geopenbaard. En de troon van David zou hersteld moeten worden in Jeruzalem. Maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan werd Jeruzalem verwoest. En de Heer kwam onder feestelijke omstandigheden nogal naar Jeruzalem. Maar ja, hij kwam er niet, want het hield op de Olijfberg. Nou ja, en zo verder. Dat wil zeggen, men was op een bepaald tijdstip aangekomen. Er had iets zullen gebeuren, maar het is niet gebeurd. In plaats daarvan is de klok dus jaren teruggezet, zo kun je dat zeggen toch? Even los van dit teken, is de klok teruggezet. Want het is nog steeds wachten op enzovoorts. En van de andere kant geredeneerd, als in de toekomst de Messias komt, dan is dat gewoon het vervolg op waar het in het verleden gebleven is. Dat zeg ik ook niet voor het eerst. Dus ja, maar het is eigenlijk geen nieuws natuurlijk wat ik nu vertel. Hè. Als de Heer in de toekomst komt, is het in het verlengde van wat in het verleden heeft plaatsgevonden. En het gaat verder, de geschiedenis gaat dus verder waar hij gebleven was. Zelfs tamelijk letterlijk, op de Olijfberg namelijk. En met de verwoesting van Jeruzalem. Daar was het ongeveer gebleven en daar gaat het ongeveer weer verder. En dan wordt wel degelijk het koninkrijk openbaar. Met andere woorden, er is een hele periode overgeslagen. En net zei ik, de klok is in hen teruggezet. En nu zeg ik, ja, er is een sprong gemaakt vanuit het verleden naar de toekomst. En waar het verder gaat, ja. Waar al die profetieën gebleven waren over dat wereldrijk, over Babel en over dat ijzer en ijzer vermengd met lemen, waar we maar gebleven waren, ook weer het Romeinse Rijk en wat er verder maar moest gebeuren, weet u wel. Al die dingen, die profetieën uit Daniel, ze zijn allemaal afgebroken en ze gaan in de toekomst weer verder. Waarna de lakoniek staat, de Heer zal een afgebroken zaak doen op de aarde. Met de vermelding, hij laat niet varen het werk zijner handen, maar het zag er wel zo uit onderweg. Hij sloeg wat over. Op een of andere wijze staat in onze dagen, dat is nooit weer een ander verhaal, op een of andere wijze staat de tijd stil. Of althans de klok. Hoe je dat maar zeggen moet, want dat weet ik dan ook niet. Want we hebben in onze dagen van doen met Daniel. Kijk, je komt toch in Daniel uit, hè? Met Daniel 9, de profetie van de 70 weken, waarvan 69 weken gepasseerd zijn ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Maar dat was de tocht op de Olijfberg, die ik net aanhaalde. Daar hielden de 69 weken op, want de 70ste begon daar niet. De 70ste week van Daniel ligt nog in de toekomst, zoals Daniel 9 dan ook beschrijft en zoals door de Heer zelf in Matthäus 24 bevestigd wordt. Hij zegt, het is nog toekomst. En zoals Paulus het ook bevestigt trouwens in 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense. En natuurlijk Johannes in Openbaring. Het is nog toekomst. Maar er zit dus een onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Voor wat betreft de geschiedenis van dat koninkrijk. En daarmee de historie, als je dat zo zeggen kunt, van het Joodse volk. Niet van de wereld overigens. Want daar loopt nog steeds een klok. Er is ook een tijd overgezet en zo. Maar u ziet dat tijd inderdaad niet een absoluut begrip is. Nou vond Einstein dat trouwens ook. Maar vooruit maar weer. De tijd is niet een absoluut begrip. Het is relatief. Het is afhankelijk van het een en ander. En dat is wat we uitgebeeld vinden. Zie? We hebben trouwens ook nog zo'n geschiedenis die betreft veel meer dan 40 minuten. 10 graden 40 minuten. Dat is de geschiedenis van in Jozua. Dat is in Jozua hoofdstuk 10. De slag bij Gibeon. Tegen de 5 koningen der Amorieten. En die strijd die, dat was nog tamelijk gecompliceerd en heftig. En dan staat er ineens, terwijl die strijd, die veldslag duurt, in vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. En zeide voor de ogen der, die vind ik mooi hè. Hij zeide voor de ogen der Israëlieten. Het was voor hun oren, maar het ging om wat ze zouden zien hè. Ja. Hij zei, zon sta stil te Gibeon en gij maan. Sta stil in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. En wij weten nog steeds niet hoe lang dat geduurd heeft. Daar staat iets van een dag, hè?
Volkomen
dag. Maar je weet niet of dat de periode is van dat hij stilstond of wat dan ook. In ieder geval, waar het over gaat, is dat daar dus een periode in de praktijk niet gemeten wordt. De tijd staat stil. En terwijl die klok stilstond, gebeurt er van alles. Dat is het Tita-Tovenaar-effect. De ouderen ons herinneren dat uit hun jeugd. Herinneren zich dat uit hun jeugd. Er is een grote toestand ontstaan. Hoe lossen wij dat op? Dat kunnen we inderdaad niet. Daar moeten we eerst eens over nadenken. Dus er wordt even in de handen geklapt. En dan bevriest het hele beeld. Staat iedereen stil. En intussen kan de tovenaar en zijn dochter trouwens, laat ik mij herinneren, die kunnen maatregelen nemen, terwijl alles stilstaat. En dan kunnen ze maatregelen nemen. En als ze dat gedaan hebben enzovoort, dan wordt er weer in de handen geklapt. Dan gaat alles weer gewoon verder waar het gebleven was. Maar ze weten niet eens dat het stil stond. Ik vind hem wel aardig. Nee. Zoiets vind je hier in de Bijbel. Maar de tijd staat stil, als het ware. Die wordt niet geteld. En dat is dan weer zo, omdat het de uitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij als volk van God te strijden hebben tegen de 5 koningen der Amorieten enzovoort. Dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Want Amorieten zijn nou eenmaal Net als de Amalekieten die daar deel van uitmaken. Een uitbeelding van overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Het is onze bedeling. En hoe lang dat duurt, ja, dat weten we niet. Dat wordt niet geopenbaard. De tijd staat stil. Of je kunt het andersom zeggen. Terwijl de tijd stilstaat, wordt die strijd gestreden. En die gaat maar door. En dat zijn onze dagen. Een extra tijd in de heilsgeschiedenis. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Jawel, maar ondertussen wordt die klok een keer stilgezet. En er gaat van alles door. Maar er gebeurt wel wat dan. En het wordt ook gemeten in tijd, maar via een andere klok. Via een andere rekening, maar niet via de tijdrekening van Jesaja 9, van Daniel 9 van de 70 weken. En dat is feitelijk het verhaal. En dat dat een wonder is, ja, dat is duidelijk, ja. Dat het zo laconiek in de Bijbel staat, ja, dat doet mij geweldig deugd. Ik vind dat prachtig. Want ja, de natuurkundigen van vandaag, de zogenaamde wetenschappers, zullen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. In de eerste plaats, zon en maan stilzetten, ja, dat is het punt niet. De aarde zou stil moeten staan dan, dus. Want die draait en die moet dan stil. Maar dat kan natuurlijk niet, want als je de aarde stilzet, ja, zo snel kun je dat blok niet afremmen, dan spat hij uit elkaar. Dus dat kan helemaal niet. En dan grijns ik en zeggen, ja, wat is toch een wonder, beste man. Natuurlijk kan het niet. Maar het gebeurt. En het heet niet, aarde staat stil. En dan zeggen zij weer, ja, dan komt dat ze niet beter wisten. En dan zeggen ze, nou, in het algemeen, ze wisten het toen beter dan wij vandaag. Echt wel. Want toen geloofden ze nog in God, de schepper van hemel en aarde. Dat doen ze tegenwoordig niet meer. Enzovoort. Dus ik houd het toch heus gewoon op dat de zon stil stond en de maan stil stond. En ik denk dat de hele hemel stil stond. Ik bedoel, al die sterren dat ze stil stonden enzovoort. En dat is bijzonder, want de aarde staat altijd al stil. Volgens de Bijbel. Waarom ook niet? En zelfs als men uitgaat van het tegenwoordige weer, van het bekende wetenschappelijke wereldbeeld, dat is wat ik u zeg. Ik ga daar niet, geloof daar niet in. Maar stel nou dat het zo wel zou zijn, dan nog geldt dat meneer Einstein, die men nog altijd hoog heeft, die heeft bedacht van, ja, het maakt allemaal niet uit, alles beweegt ten opzichte van alles, maar je moet ergens vanuit gaan. Je moet ergens beginnen en daarvan neem je aan dat het dat is dan niet zo, maar daar ga je vanuit. Nou, dan ga ik er vanuit dat de aarde vaststaat en het is omdat de Bijbel dat zegt. Dus dan draait de hele rest daaromheen. Dat geloof ik ook daadwerkelijk, maar mede omdat de Bijbel dat ook gewoon zo zegt. Maar dat is nou mijn punt ook niet hoor. Want wat er gebeurde is hoe dan ook een wonder. En of het impliceerde dat de aarde stil stond terwijl de rest gewoon doordraaide, zal ik maar zeggen. Of dat het hele heelal niet meer ineens stil stond en niet meer om de aarde. En mij maakt het allemaal geen bal uit hoor. Ik geloof gewoon dat die staat. Maar ik vind het wel grappig allemaal, dit soort dingen. Want wij hebben die dingen verabsoluteerd. We hebben dit heelal enzovoort. En dat. Maar het is helemaal niet zo. Wij hebben een God, die is de schepper van hemel en aarde. En als hij het nodig vindt, zet hij het hele zaakje gewoon. Dan klapt hij een keer in zijn handen. Dat doet hij. Hij zegt gewoon, sta stil. Want God doet, wij doen zijn woord, dat weet hij toch. Hè? En daarom heet het ook, zon sta stil, maan sta stil, blijf daar staan, enzovoort. En zo wordt de dag gerekt. Langer gemaakt enzovoorts. Ik krijg mijn tijd om het een en ander te doen. Kun ik zeggen, en zolang dat voortgaat, staan zon en maan stil. Of andersom, zolang zon en maan stilstaan, gaat die strijd voort. Maar dat is onze bedeling van vandaag. En als die ophoudt en de gemeente wordt opgenomen, zegt Openbaring 12, dan komt er een einde aan die strijd. want door Satan uit de hemel geworpen en is hij overwonnen. Met zijn hele personeel. Dat zijn dus die Amorieten, eventueel Amalekieten. En wie het maar waren allemaal. Dat zijn allemaal beelden. Maar waar het om gaat, is dat dit is deze geschiedenis waarin de tijd gemanipuleerd wordt. Teruggezet wordt als het ware. Maar het had ook vooruitgezet kunnen worden. Maakt niks uit voor de het teken. Hiskia mocht ook kiezen. Het is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. U weet wel. Groeien de vijgen aan de vijgenboom? Nee. Dan wordt de vijgenboom vervloekt en er staat een laconiek bij, maar het was de tijd van de vijgen niet. Gedaan met de zandstroom. Terug naar Jesaja 38. De man krijgt er dus 15 jaar bij. Hij is hier een jaar of 40, geloof ik. Zoiets. Nou ja, toen maar weer. Ja, maar daarna komt het danklied van Hiskia. Met hoe moet je dat zeggen, netjes. Met veel overdreven beeldspraak. Met veel hyperbolen, dat heet dat in plechtig. Wat overdreven klinkt negatief, hè? De zegels zijn hyperbolen. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda. Dat wil zeggen, dat heeft hij dus zelf geschreven. Toen hij ziek geweest was en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Dat wil zeggen, gewoon populair, ik ga dood. Nou, zou meteen allerlei lampjes moeten gaan branden en zo. Want woorden van deze strekking vinden wij velen in de psalmen. Dat zijn ook liederen die gaan over dat de psalmist verwacht te zullen sterven. Ik wil zeggen, denkt erover om dood te gaan, maar dat, ja. Hij dreigt te zullen sterven en dan gebed om leven of eventueel om dank voordat hij bij het leven behouden is enzovoort. Er zijn vele van die psalmen en die worden in het Nieuwe Testament gebruikt, sommige ervan, expliciet. En er wordt van gezegd, ja, maar dat gaat maar niet over de psalmist, dat gaat over de Heer Jezus. Neem mij niet weg in het midden, mijn jaren en al dat soort dingen meer. En gij hebt mijn ziel in de hel niet aan het verderf overgegeven. Gij hebt mij de weg des levens bekend gemaakt. En dat soort zaken meer. Maar dat gaat altijd over de Heer Jezus, over zijn dood en opstanding. Daar gaat dit dus ook over. En zeker via dat danklied komen we tot de conclusie dat een en ander weliswaar gaat over Hiskia, maar Hiskia dan toch als een type van de Heer Jezus. Die zou sterven, maar op de derde dag, en dat weet u toch nog, hè, stond niet hier, maar stond wel in Twee Koningen 20. Op de derde dag voor het aangezicht des Heren, in de tempel des Heren, het huis des Heren verschijnen enzovoort. Zo was het met de Heer Jezus, stond op de derde dag op en voert ten hemel. Tot zijn vader heette dat. Enzovoort. In de hel niet verlaten. Ja.
Ja. Hoezo, zei Petrus? Hij is hier gewoon bij onze kerk af.
Ja. Ja, zijn graf is onder ons. Ja. Ja, hij kan dus nooit over hemzelf gaan. Handelingen 2 is dat. Hè. Ja. Maar hier is Hiskia als type van Christus uiteraard. Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik heb het niet nagekeken of er echt graf staat, Keber, of dat er staat dodenrijk, Sheol. Maakt mij toch niet uit, we weten waar het over gaat. Hij zou sterven. Ik word beroofd dus van het overige mijner jaren. Hij was inderdaad nog tamelijk jong. Ik zeide, ik zal de Heere niet zien. De Heere in het land der levenden. Ik zal hem niet meer zien en dus de Heer niet meer dienen. Of je hem ook letterlijk zag, Nee, maar zien is de uitdrukking voor deel hebben aan een gemeenschap hebben met. In het land der levenden zal dat niet meer. En ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Hij moest ineens van de ene dag op de andere afscheid nemen. En ik kreeg daarvoor de gelegenheid. Sommigen krijgen die gelegenheid niet. En je vraagt je soms af wat beter is, ja. Of je zomaar ineens weg bent, of dat je weet, nee, over 3 dagen pas. En, of 3 weken, 3 uur, weet ik het. Dat laatste gebeurt dus tegenwoordig ook veel. Maar vooruit. Ik weet niet wat beter is. Dat vind ik ook helemaal het punt niet. Maar hij moet hier afscheid nemen en zich mee verzoenen, want zit erop. In plechtige taal heet het niet het zit erop, het heet mijn levenstijd is weggetogen. Maar dat is hetzelfde, dat begrijpt u toch, hè? Vers 12. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut en nog zo wat. Uren, maanden, dagen, jaren, en het is nog niet eens oudejaarsdag. Vlieden als eens schaduwen. Het is echt zo, ja, je moet er een beetje, je kunt er beter met een beetje grap over maken. Laconiek over doen. Want het is zo, je moet ermee leren leven. Het gaat voorbij. En het gaat, ik ben op een leeftijd dat je kan zeggen, ook nog mag zeggen, maar het gaat heel snel. Ja, het gaat al sneller, hè? Ja, ja, dat is zo, ja. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens. Herders, hut. Als je voor hut tent invult, oh hel, is een hut of tent, tijdelijke woning. Als je tent invult, is het makkelijker te begrijpen. Het ding staat er en morgen is hij weer weg. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een. Nou komt er iets moeilijks, omdat het ontleend is aan de textielindustrie. Nou ja, huisnijverheid dan. Gelijk een wever zijn web afsnijdt. Dat wat hij gewoven heeft. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar dan wordt zo'n stuk wat men moet weven, wordt ingespannen in een weefgetouw. Dan is het allemaal in touw, zal ik maar zeggen. Dan is het allemaal ingespannen en dan wordt aan het gebed. En als dat klaar is, wordt het langs allerlei kanten afgesneden. Dat is het. En dat wordt hier beschreven. Eerst in gelijk en wevers zijn web. Oké. Okay. Of hij zal mij afsnijden als van den drom. Men heeft mij uitgelegd dat het ook een term is van het, een ding is van het weefgetouw. Maar ik heb het in het woordenboek, in geen enkel woordenboek van het Nederlands terug kunnen vinden. Het wordt in het Nederlands, drom kom ik niet verder dan de menigte. De drom. Wat drommel. En een drommel is ook maar gewoon iemand uit de menigte. Een arme drommel. Van het povere peuple. Van het gemene volk. De drommel. Iemand uit de massa. Dus ik heb het niet kunnen terugvinden. Het Hebreeuws spreekt over iets dat neerhangt. En dan leggen ze weer uit dat dat iets is, draden die dan hangen aan van het weefgetouw. Dat is een verticaal ding en dat moet dan afgesneden. Nou, zoiets is het. Het leven is als het ware iets weven, in elkaar steken en zo. Wordt dan een staf en dan. En zo wordt het uitgelegd. Verder word ik er ook niet wijzer van. Maar ik weet wel dat er nu een paar keer staat, dus met deze termen, het einde van het verhaal. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgen stond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan, vogel is dat dan, hè? Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik keerde als een duif. Als ik het zo lees, denk ik, ja.
Jammer.
Is dat nou een gedicht, een lied van iemand die dat een beetje kan? Of loopt het tegen Sinterklaas? Sorry. Nee, ik heb daar niet zo... Als ik dat lees, dan denk ik, ja... Ik begrijp waar het over gaat. En dat het de man die het schrijft dwars zit. Veel bewondering voor de beeldspraak en voor de structuur van... Het lied zelf kan ik niet hebben. Maar de strekking ervan is mij duidelijk. Bovendien, men zou het inderdaad leggen naast de psalmen. Waarvan ik soms ook denk, nou, dat nou... Dat nou zo'n hoogdravende beeldspraak is, dan...
Dichterlijke vrijheid en gevleugelde taal.
Ja.
Echt overvolgd.
Ja, en het probleem is dat... Misschien is het in het Hebreeuws anders, ja. Maar als dat naar het Nederlands komt... Terwijl de vertalers eigenlijk ook niet weten wat er nou eigenlijk echt staat... Terwijl het ook niet echt de bedoeling is, want de bedoeling is een overdrachtelijke betekenis. Ja, ja en dan moet ik het... Dan blijft er niks van over. Sorry. Dan komt een eind aan alles, dat is wat er staat. Ja. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Komt overeen met, in uw handen beveel ik mijn geest, of zoiets, toch? Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal al zoetjes voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijn ziel. Vanwege wat hem dus hier overkomen is. Dat hij nog 15 jaren erbij krijgt, is in hoge mate bepalend voor die 15 jaren. Dat is een bekend verschijnsel. Van degene die aan de rand van de dood hebben gestaan, dan wel gelegen. En die dat hebben overleefd. Dan is het of men in extra tijd terechtkomt. En dan heeft men de betrekkelijkheid, de ijdelheid van het leven ingezien. En dan worden ineens bepaalde belangrijke zaken niet meer zo belangrijk. En andersom. Toch? Ik spreek niet uit ervaring, maar dit is een bekend verschijnsel. Toch wel, ja. En dat vind je hier ook. Ik zal nu al zoetjes voortreden, al mijn jaren. Vanwege wat er inmiddels is overkomen. Vanwege de bitterheid, deze bitterheid, mijn ziel. Hij had al afscheid genomen, maar is er nog. Vers 16, Heren, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Niet overgegeven aan het verderf. Dat moet je herkennen, hè? Dat is terminologie uit de psalmen. Ja. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Alsof die hier een rol speelden in deze geschiedenis. Maar in de profetie wel natuurlijk. Want die is hier vanwege de zonden die hij droeg. En die hij ook beleed, overigens. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. Dat is drie keer hetzelfde. Maar de levende, impliciet al wat adem heeft. Want dat is wat leeft, hè? Al wat adem heeft. Loven de Heere. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden... Doe, kom weer weg. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Die is misschien niet helemaal begrijpelijk. Maar, ik weet ook niet wanneer Hiskia dit geschreven heeft overigens. Of dat meteen na deze gebeurtenis is geweest. Of misschien pas later. Ik weet ook niet hoe lang hij erover nagedacht heeft. voor hij die woorden opschreef. Maar er is wel iets aan de hand, dat zal ik u zo laten zien, in verband met de vader en de kinderen. Vers 20 is, de Heere was om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen... als ik had gevraagd, waar staat dat in de Bijbel, had u gezegd, nou, de psalmen.
Ja.
Nou ja, en het was Jesaja 38. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen en al de dagen onze levens in het huis des Heren. Vanaf de derde dag dus, in het huis des Heren. Maar het is de Heer en zijn gemeente waarover gesproken wordt, feitelijk. In het huis des Heren. Wiens huis wij zijn, enzovoorts. En dit is het climax van dat lied. Want daarna zijn we bij versen die je ook inderdaad in 2 Koningen 20 leest. Jesaja nu had gezegd, laat me nemen een klomp vijgen en tot een pleister op de zaal maken en is al genezen. En de zin, en Hizkia had gezegd, welke zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan. Want die zin is verdwaald, want die staat in 2 Koningen 20 heel wat eerder in het verhaal. Ja. Hebben we dat? Maar dat lied is er ingeschoven hier, als het ware. Dus tussen, je kunt ook andersom zeggen, in 2 Koningen 20 is dit lied weggelaten. Net wat je wil. Die laatste lijkt mij de betere variant, maar het is volstrekt onbelangrijk. Wat belangrijk is, is nog heel iets anders. Kijk, in... Maar kom ik nou niet meer naartoe vandaag natuurlijk. In het volgende hoofdstukje, daar krijgt Hizkia weer te doen met Jesaja. Want Hizkia die vertoont zijn geschatten, zijn heerlijkheid aan de... Dat blijft een beetje een naïeve man. Dat heb je wel vaker met gelovigen trouwens. Mag wel, hè. Gunnen we hem wel, hè. En hij laat aan de koning van Babel zijn heerlijkheid zien. Maar ja, dat is een soort uitnodiging van... hier is wat te halen. Dat kun je beter niet laten zien. Al die pracht en praal.
Had hij al eerder geprobeerd met die spullen weg te geven?
Ja, ja, maar het was kennelijk al een hoge mate hier weer hersteld. Aha. Of zo.
Er is maar, hier een huis.
Maar het gaat allemaal naar Babel toe. Ja, okay. Ja. Maar dan krijgt hij het woord van de Heer te horen uit de mond van Jesaja. En dan staat er in vers 6. Zie de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben. Dat wil zeggen als schat verzameld hebben. Tot de schat op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. Dan krijgt hij dus wel te horen. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heer. Zodat niet alleen een eind kwam aan het tienstammenrijk, maar ook zal komen aan het tweestammenrijk. En daartoe zullen zij van uw zonen die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel. Waarna de vraag is, wie zijn dan de zonen van Hizkia? En het antwoord is, hij had nog geen zonen. En dat staat nergens, maar dat moet je uitrekenen. Dan moet ik even zwaar nadenken. Misschien moet ik wel gewoon naar 2 Koningen 20. Ik denk het, ja. Ja, ja, dat zal wel. Want in 2 Koningen 20 loopt het verhaal, ook van die gezanten van Babel, en loopt ook tot en met... Of tot die dagen, tot vers 18 van hoofdstuk 20. Daartoe zullen ze van uw zonen die uit u zullen voortkomen. Let op, die uit u zullen voortkomen. Nee, maar je kan ook zeggen, maar goed, het gaat over zijn achterkleinkinderen. Dus dat kan altijd nog, hè. Maar uw zonen die uit u zullen voortkomen. En zo stond het in Jesaja 39 ook. Maar hier kom je in... Het laatste vers van 2 Koningen 20, vers 21. En Hizkia ontsliep met zijn vaderen en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats. Manasse. En dan 21 vers 1, volgende vers. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd.
Is hij niet 15 jaar geboren?
Dan, heel goed. Dan is hij dus geboren in die 15 jaar die Ischia erbij kreeg. En aangezien wij, ik twijfel wel even bij wat ik nu ga zeggen, maar aangezien wij toch moeten aannemen dat, zonder verder berichten, dat Manasse de oudste was van Ischia, dan betekende dat Ischia pas 3 jaar na zijn genezing van zijn ziekte zijn eerste zoon kreeg, Manasse. En dat betekende, als hij zou zijn overleden, zoals oorspronkelijk aangekondigd, nee, maatregel, want je zult sterven, had hij niet eens een natuurlijke erfgenaam.
Nee.
Uit het huis van David. Heb u die nog? En dat ik er enigszins bij aarzel, dat zal ik u er meteen bij vertellen. Ik heb in de Bijbel vandaag heb ik in de Bijbel niet kunnen vinden andere zonen van Hiskia, maar in mijn genealogisch systeem heb ik nog 2 zonen staan. Nee, nog 1 zoon en 1 dochter. Zo was het. Maar nou, ik heb niet genoteerd waar ik dat dan vandaan heb, hoe ik daar aan kom. Maar nee, dus misschien had hij dan toch kinderen al toen hij zou overlijden. Dat zou dan kunnen. Maar bij nadere inzien, ik heb ze in de Bijbel niet kunnen vinden. Maar misschien heb ik wat over het hoofd gezien. Want ja, weet je veel wat. En dus blijf ik erbij zo nu. Zo van, nou ja, Manasse heeft hem opgevolgd. Je mag aannemen dat het zijn oudste zoon was. In mijn lijstje is er nog een dochter eerder namelijk. Maar het kan best zijn dat dat komt uit een Joodse overlevering. Maar ik verzamel die gegevens wel, maar soms dan blijkt dat ik had moeten noteren hoe ik eraan kom. Ja, dat is een werk hoor. En als verzamelen alleen al is een werk. Je hebt zo'n boekwerk over afstammelingen van David, tot in onze dagen. Ik lieg niet, dat is echt waar. Tot in onze dagen, afstammelingen van David. Ja, daar staan ze waarschijnlijk ook in. Maar waar ze vandaan komen, echt, dat zou ik u niet kunnen vertellen. In de Bijbel heb ik vandaag gezocht, en ik heb in de registers van de Bijbel vandaag niets kunnen vinden dan alleen dit. Maar als ze 12 jaar oud toen hij koning werd, ja, dat kan allemaal. Maar dat betekent dat hij geboren werd 3 jaar na de genezing van Ischia. En dat dus aanvankelijk leek een einde te zullen komen aan deze lijn van erfopvolging. Nou weet ik dat er nogal is gezegd, ja, de lijn van erfopvolging van het huis van David heeft altijd aan een zijden draadje gehangen, want bij meerdere gelegenheden leek het erop dat de hele familie zou uitsterven. Toen hadden ze nog ergens een kindje gevonden, hadden ze verstopt in de klok, geloof ik. Oh nee, bij de hoge priester, natuurlijk bij de hoge priester. Die werd naar het leven gestaan door Atalia, heette ze, geloof ik. Of een andere vliegmaatschappij, dat weet ik niet, maar. Ja, dat schiet me allemaal door de kop. Maar toch maar weer. Maar zo van, het hing aan een zijden draadje. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is allemaal leuk bedacht. En dan krijgt Satan de schuld die bezig is om het huis van David uit te roeien. Maar dan heb je toch niet helemaal goed opgelet. Want als een einde komt aan de, aan Ischia, zal ik maar zeggen. En hoe heet ze ook allemaal weer? Jechonias enzovoort. Dan blijkt het geen probleem, want dan is er nog een hele tak van erfgenamen van David, die afstamt weliswaar niet van Salomo, maar van Nathan. En die is het dus in deze dagen ook, die tak. Dus als deze tak hier zou ophouden, no problem, dan is er altijd nog minstens 1 andere tak... afstammelingen van David gedocumenteerd en wel. Ook binnen de Bijbel bedoel ik. Dus dat zal dan toch wel meevallen. Maar ja, zo is het in Nederland ook gegaan met, niet met het koningshuis, maar wel met het huis van Oranje-Nassau. waren nog geen koningen. Want de rechte lijn van Willem van Oranje stierf wel degelijk uit. Toen zei iemand, dus de huidige koning stamt niet van Willem van Oranje af. Dan zeg ik, jawel, dat wel. Dat verstopt men dan weer, hij stamt er wel vanaf. Alleen via een vrouwelijke lijn, via een Duitse omweg, maar zeker wel. Via een dochter van Frederik Hendrik. Enzovoorts. Ja, zeker wel. Zeker wel, stamt wel degelijk. Maar niet de rechtstreekse afstamming van de lijn van stadhouders enzovoorts. Dat niet. Nee. Dat liep al een paar keer fout onderweg. Maar en zo is het hier ook, dat was dus wel zo'n lijn. Maar niettemin, de bedoeling is natuurlijk opvolging. En het lijkt er niet te zijn, maar het gaat toch door. En dat is wat beloofd is. En zo is het ook in ander opzicht met het huis van David. Het lijkt of het afgebroken is in het verleden. Maar het gaat toch door, al was het maar via de Heer Jezus, waarvan Hizkia een type is. Het is nageslacht, om zo te zeggen. Hij leeft in de hemel. En u en ik hebben zelfs zijn leven ontvangen en hebben deel aan hem. We zijn daarom erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Niettemin, het is nog een andere tak. Langs de aardse lijn. Langs een wat natuurlijke lijn. Dat u niet denkt dat het allemaal aan een zijde draadje hangt, want dat is niet zo. Gods beloften liggen wis en waarachtig wel vast. En dat is juist ook wat uitgebeeld wordt. Hè? Het lijkt fout te gaan, maar het gaat niet fout. En ook in onze dagen niet. Er is een doorgaande lijn. De dood is overwonnen. Er is nieuw leven tot stand gebracht. Er zijn jaren toegevoegd. En ook wat betreft de troon van David in Jeruzalem. Die zal gecontinueerd worden. En dat het is via een zoon die Manasse heet. Maar nou ben ik helemaal ontend. Vanavond praat ik van de opname af. Want het doet er ook verder niks toe. Ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen. Omdat het hier allemaal niet staat. Maar hij wordt opgevolgd door zijn zoon Manasse. En als je daarvan leest. Dan reis je de haren ter bergen. Wat een goddeloze en afgodische koning dat was. Schijnt de ergste geweest te zijn die Juda ooit gehad heeft. Maar hij kwam tot bekering. Hij werd weggevoerd naar Babel. Hoe precies weten we niet, maar het is gebeurd. En in zijn gevangenschap kwam hij tot inzicht. En ze hebben hem weer losgelaten en hij kwam weer terug in Jeruzalem. Goed beschreven. Eigenaardig genoeg. En hij heet Manasse. En dat kan eigenlijk helemaal niet, want als Jood kan je helemaal niet Manasse heten. Want Manasse is de naam van een der andere stammen van Israël. En daar heet men weer niet Juda, om zo te zeggen. Het is de naam van de stamvader. Maar het heet Manasse. Maar hij is en Manasse, dat weet u, is samen met zijn. De oorspronkelijke Manasse was samen met zijn broer. Dat was Efraïm, erfgenaam van het eerstgeboorterecht van Jozef. En ze waren dus de tweede leidinggevende stammen binnen de 10 stammen van Israël. En hier in de genezing van Hizkia kom je terecht in de dagen van onze bedeling via dit teken. En wordt geboren een Manasse die ons geïntroduceerd wordt als een afgodisch man. Maar die dan onderweg dan toch tot bekering komt. En die is een beeld van de 10 stammen in onze dagen. Afgodisch volk, daarom in de ballingschap. Vandaar dat die Manasse ook in de ballingschap ging, in Babel. Maar daar in de ballingschap kwam hij tot bekering. En zo is het met de 10 stammen gegaan. Ze waren in de ballingschap, maar daar onder de heidenen, in de woestijn heet zoiets. In de wildernis, in onbewoond land, daarvoor kwam hij terug. Maar daar kwam hij tot bekering en daarmee tot geloof. Heb je dat nog? En vandaar dat hoofdstuk 40 begint met een roepende in de woestijn. Maar daar hebben we het later over, want we zijn nu, zoals u zegt, aan het einde van deze avond. Er zit echt dus een heleboel aan vast. Maar je moet die waarheden kennen om ze te herkennen in de omstandigheden die je hier tegenkomt. Maar dat maakt de Bijbel toch zo'n levend boek, ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij dit profetisch woord van u mochten ontvangen, dat zeer vast is. Dat u ons op de hoogte stelt van wie u bent, en daarmee van wat u doet, gedaan hebt en zult doen. En we danken u dat wij ook in hoge mate het voorwerp daarvan zijn. Omdat u uw werk doet aan ons. Ons niet alleen op grond van geloof en uit uw genade eeuwig leven hebt geschonken, maar dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat u dat zal volleindigen tot op de dag van Christus. Een werk waardoor wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed en bekwaam zouden gemaakt worden om u te dienen onder de beginselen niet van de wet, maar in tegendeel de beginselen van uw genade en daarmee van uw nieuwe verbond. We danken u voor die troon der genade waartoe wij mochten naderen. Dat we mogen beseffen te leven in overgeschoten tijd. Te mogen leven in die dagen waarin uw klok met betrekking tot Israël stilstaat. In afwachting van de toekomst waarin u alsnog die draad zult opnemen. En alsnog uw beloften in bijzonder ook aan Juda en Jeruzalem zult vervullen. We danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. Waartoe wij voorbereid worden, opdat we daarin erfenis zouden hebben. Erfgenamen zouden zijn, samen met Christus. Wij danken u voor het voorrecht dat we hier mochten zijn om dit woord tot ons te nemen, om het dagelijks te overwegen, omdat het bepalend zou zijn, niet alleen voor ons denken, maar ook voor onze levenswandel en onze toekomstverwachting. Wij bevelen ons daarom ook bij u aan, bij de kracht van uw genade. En vragen u op grond van uw woord, uw beloften, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.